Dit is de Alpacast, een podcast voor en door jongeren over mentale gezondheid en alles wat je nodig hebt om een gelukkig, blij mens te worden. Een podcast tussen de alpaca's.
Welkom bij de Alpacast, alweer een nieuwe aflevering en deze week gaan we het hebben over eetstoornissen. En dan in specifiek eigenlijk mijn eetstoornis die ik vroeger heb gehad. En ik wilde dit onderwerp eigenlijk heel graag bespreken, omdat ik denk dat heel veel mensen misschien sommige dingen erkennen of herkennen bij anderen. Of dat er nog heel veel duidelijk is over wat nou eigenlijk een eetstoornis is en hoe dat werkt in zo iemands hoofd. Dus ik dacht, door mijn verhaal te delen, brengt dat misschien anderen ook heel veel. Dus daar gaan we het eigenlijk vandaag over hebben. En elk verhaal is natuurlijk wel anders en elke eetstoornis ook. En vandaag gaan we het hebben over anorexia, maar mijn verhaal is iemand anders verhaal niet. Dus haal er vooruit wat je eruit wil halen. Maar ja, dat eigenlijk.
Ja, fijn dat je je verhaal wilt delen.
Ja, ja, ik was er wel een beetje zenuwachtig voor.
Ja, snap ik.
Omdat ik het nog nooit echt zo in het openbaar en mijn hele verhaal heb verteld tegen mensen. En ook, we hebben nu een half uur ongeveer, maar mijn verhaal is een paar jaar lang. Dus ja, je kunt nooit alles vertellen. En ik wil het gewoon zo goed mogelijk, duidelijk mogelijk proberen te vertellen, zodat andere mensen gewoon echt begrijpen dat het een mentale ziekte is die zich fysiek uit, maar dat je het echt niet jezelf aandoet.
Ja, nou, om een beetje de structuur in het verhaal te houden, gaan we het eerst hebben over het ontstaan van anorexia bij jou. Dan maak ik hem even af. Daarna gaan we het hebben over de buikpijn die je had.
Ja.
Het ziekenhuis. Er was een omslagpunt ergens in jouw ziekte.
Mm-hmm.
En daarna gaan we samenvatten wat was nou het verloop van de ziekte. Om af te sluiten met hoe gaat het nu eigenlijk met je? Dus ik ben heel benieuwd, hoe is het dan voor jou ontstaan?
Ja. Ik denk dat dat eigenlijk begon in 2012. Mijn ouders gingen toen scheiden en dat kwam best wel uit de lucht vallen voor mij. Ik had het gewoon niet aanzien komen. En als je een beetje de tijdlijn hebt, 2012 gingen mijn ouders scheiden. En in 2015 werd ik echt opgenomen in het ziekenhuis. Toen was ik net 16. En kijk, het ontstaan van de ziekte anorexia is altijd een beetje moeilijk. Omdat op een gegeven moment komt het in je hoofd. En wat dat punt precies was, dat vind ik heel moeilijk om me te herinneren. Wat ik wel weet, in het ontstaan, mijn ouders gingen scheiden. En dan gebeurt er superveel in je leven. Zoals, eens heb je twee huizen, je gaat verhuizen.
Mm-hmm.
Je hele leven ligt eigenlijk op zijn kop. En ik vond dat heel moeilijk, dat je daar opeens alle controle kwijt was. En ik weet dat ik dat heel lastig vond. Mijn vader kreeg een nieuwe vriendin. Je hebt gewoon een hele nieuwe dynamiek. Dus allemaal dingen waar je geen controle over hebt. En ik denk dat dat het punt was waarop de eetstoornis bij mij naar boven kwam. En dat begon eigenlijk met laxeerpillen. En ik weet wel nog dat op de middelbare school begon dat. En toen was er, hoe ik daarmee in aanmerking kwam, is we moesten een soort van boekverslag maken van een boek dat we moesten lezen. En dat ging over iemand die een eetstoornis kreeg. En daarin werd een bepaalde, in dat boek werd een bepaalde website genoemd, waarin eigenlijk mensen met een eetstoornis tips met elkaar delen. Nou, dat is natuurlijk een hele...
Mensen met een eetstoornis,
ja, dus het is,
tips delen, een soort forum.
Ja, okay. En het zijn websites waar ook een soort van beveiliging op zit, dat je zo oud moet zijn en zo. Maar ja, daar klik je natuurlijk gewoon doorheen.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk niet helemaal gezond. Dat daar dingen worden gedeeld van hoe je makkelijk kan overgeven of hoe je snel gewicht kan verliezen.
Jij kwam daar vanuit een schoolproject.
Ja, ik moest gewoon een boek kiezen. En ik koos een bepaald boek uit de boekenlijst. En in dat boek werd zo'n website gedeeld. Omdat dat meisje in het boek daar ook naar keek. Nou, omdat ik daarin denk ik geïnteresseerd was, heb ik dat opgezocht. En dat triggerde iets bij mij.
Jij las dat en je zag dat andere meiden daarmee bezig waren. En toen...
Ja. Ja, het is gewoon iets heel geks. Ik weet niet precies wat het was. Dus de beginstadium van mijn eetstoornis is ook een beetje een blurry periode. Ik weet daar gewoon nog heel weinig van. Dus ik heb ook met mijn moeder gebeld hiervoor om een beetje die tijdslijn inzichtelijk te krijgen. Maar ik weet wel dat dat één ding was waardoor ik in aanmerking kwam van, oh, dit bestaat dus.
En wat las je dan?
Nou ja, ik denk niet dat we daar helemaal in detail over moeten treden. Maar dus hoe je makkelijk kan overgeven, hoe je makkelijk kan afvallen. Dus echt hoe mensen met een eetstoornis elkaar tips geven. Nou, ja. Ik sta er natuurlijk helemaal niet achter zulke websites. En ik denk ook zeker dat die niet online horen te staan. Maar dat was wel de eerste trigger.
Mm-hmm.
En laxeermiddelen zijn heel makkelijk verkrijgbaar. Dus ik had het gewoon bij een drogist gekocht. En dat was denk ik de eerste aanraking waar ik bezig was met... Oh, ik met afvallen met op een niet echt gezonde manier.
En wat trok afvallen jou?
Ja, ook niet per se iets. Het is niet alsof ik mezelf heel dik vond of zo, maar... Het is dus moeilijk om te omschrijven hoe opeens die eetstoornis... Het is een soort van... De eetstoornis is een soort van stem die in je hoofd komt. Alsof je een duiveltje en een engeltje op je schouder hebt zitten. Ja. En die strijd... Ik zal daar later meer over vertellen, want nu in deze periode was hij nog heel klein. En was het vooral de laxeerpillen en iets voor mezelf.
Hm.
En ik vond dat ook heel spannend om die laxeermiddelen te kopen. Het voelt als iets wat niet mocht. Maar ja, daardoor verloor ik wel gewicht.
En wat, hoe was dat voor jou om die eerste laxeerpil te halen en ook te nemen?
Ja, dat is dus heel moeilijk.
Ja.
Dat is iets heel geks, omdat je dus het idee hebt dat je iets doet wat niet mag. Maar ja, de laxeerpillen, ik vind het dus moeilijk om daar, omdat ik het niet meer zo goed weet allemaal. Ja. Ik heb dat dus wel een periode gebruikt. En toen zijn de laxeerpillen gevonden door mijn familie. Toen hebben ze me geconfronteerd. Daar schrok ik heel erg van. Want je voelt je betrapt, je schaamt je. Omdat je iets doet wat je dacht dat alleen voor jezelf was. Maar je zag wel de ernst bij hun van dit is niet normaal.
Ja.
Toen ben ik er toch mee doorgegaan. Heb ik een periode gestopt en daarna mee doorgegaan. En totdat eigenlijk op een vakantie mijn moeder dacht eigenlijk dat ik ermee was gestopt. En toen had ik toch die laxeerpillen bij. Ook een soort van koesterend gevoel van als het te zwaar wordt voor me dan heb ik die laxeerpillen en...
Gaven die een soort rust? Of wat die pillen
het
voor?
Is, als je dacht van, ik heb te veel misschien ongezonde dingen gegeten. Dan kon je laxeerpillen nemen. En dan een paar uur later ga je naar het toilet en dan loop je leeg.
Ja.
En kijk, die laxeerpillen zijn echt, in de hoeveelheid dat ik ze nam, zijn niet goed voor je lichaam. Het heeft heel veel effect op je darmen. Net zoals overgeven is ook gewoon in grote hoeveelheid niet goed voor je slokdarm. Je tanden worden geel. Nou, op een gegeven moment ben ik daar toch mee gestopt. Ik weet eigenlijk niet waarom. En toen ging het toch wel een periode wel weer wat beter. Toen kwam ik ook weer wat aan in gewicht. En toen was ik ook van de middelbare school af. Was ik het mbo gestart, fashion en design. En dat is denk ik wanneer ook een beetje de echte, wanneer het echt doorzetten de eetstoornis. En dat was ook een heel duidelijk punt. En dat is... Een meisje in mijn klas, zij at op een dag 1 appel. Ik dacht, hoe kan je nou leven op 1 appel? Heb jij niet honger of weet je wel, waarom eet je maar 1 appel?
Want jij at wel, maar ja, vervolgens nam jij laxeerpillen.
Toen niet meer.
Oh, toen niet meer.
Nee, toen niet meer. Toen was ik even mee gestopt.
Maar wat at je toen?
Gewoon normaal.
Toen was je eigenlijk...
Toen was die stem gewoon veel minder geworden. Dus het was gewoon, ik had de tijd van laxeerpillen.
Ja.
Daarna was het een tijd weer minder geworden. Nam ik het eigenlijk niet meer.
En dacht je er nog wel aan?
Dat vind ik moeilijk te zeggen. Okay. Dat weet ik niet meer.
Het was gewoon even op een laag pitje, zeg maar.
Ja, inderdaad. Okay. En toen was dat moment van die meid die at dus 1 appel op een dag. Kijk, je weet natuurlijk helemaal niet wat zij 's avonds at, wat zij 's ochtends at, wat zij tussendoor at. Daar heb je natuurlijk geen idee van. Maar dat was wel de trigger waarvan ik dacht van, hoe kan zij dat? Waarom kan ik dat niet? Heeft zij geen honger? Hoe werkt dat?
Mm-hmm.
En dat was wel eigenlijk het omslagpunt van, dat wil ik ook kunnen.
Je zag het als een challenge of zo? Of?
Ik zag het als een challenge.
Ja.
Terwijl, ja, dat is natuurlijk niet echt een gezonde gedachte.
Nee.
Dus toen begon ik echt significant minder te eten. Elke keer liet ik producten weg uit mijn dieet. En dat is ook het punt waarop ik enorme buikpijnen kreeg. Omdat je natuurlijk gewoon niet genoeg vezels, eiwitten, je krijgt alles te weinig binnen. En daardoor kreeg ik gewoon super erg buikpijn. En dat is ook wanneer de eetstoornisstem echt heel heftig werd in mijn hoofd. Het is een beetje alsof je, stel je eet een boterham, dat dan de eetstoornis de hele tijd tegen je zegt van, de alpaca maakt even een geluidje. Ja, dat die de hele tijd zegt van, moet je dat wel doen? Hebben wij dat nou afgesproken dat jij dat zou doen? Zou je niet beter iets anders kunnen eten? Nou, en zo gaat het maar door. Dus je bent de hele tijd met jezelf in strijd van, moet ik dit wel doen, moet ik dit niet doen? Moet ik dit wel doen, moet ik dit niet doen? Ook vind het wel lekker, maar ik mag het blijkbaar niet, want dan kom ik aan. Het is gewoon...
Het is ook heel lastig, want je wordt er de hele dag mee geconfronteerd. Je staat op met je ontbijt, je hebt je lunch, je hebt je middag of je avondeten. Je komt
gebakken.
Bij mensen op bezoek en er is taart. Dus er is eigenlijk elke keer wel wat.
Ja, er is altijd wat en dat is ook het lastige. Dus ja, dat was eigenlijk het punt waarop het wel snel minder goed ging. Waarop ik echt snel veel afviel. En dus die buikpijnen. En op een gegeven moment had ik dus die buikpijnen. En toen wilde ik er ook wel echt van af. Omdat ik dacht van, die buikpijnen zijn zo vervelend.
Ja,
dat ik naar de dokter daarvoor wilde. Zodat die kon onderzoeken wat het nou was. En op zo'n moment herken je bij jezelf nog niet, ik heb een probleem.
Je ging voor de buikpijn.
Ik ging echt voor de buikpijn. En al die kilo's die eraf vlogen of dat het zo in je hoofd zit, dat gaat zo geleidelijk. Het moment van laxeerpillen tot dit moment van de appel, dat is misschien wel 2-3 jaar.
En toen was je nog steeds niet bewust van je probleem.
Nee, dus het sluipt er zo erg in. Dus ik ging naar de huisarts voor de buikpijn. En die had wel al een idee van, nou, dit is niet helemaal... Klopt dit? Dus die heeft me ook doorverwezen naar... in ons dorp was een soort van kleine ziekenhuis. Poli van het grotere ziekenhuis in Nijmegen. Dus die had me daar naartoe doorverwezen om te kijken van... Ja.
Gezondheid.
Ja, de alpaca die moest eventjes niezen. Dus die had me doorverwezen daar naartoe om te kijken van waar komt die buikpijn vandaan. Nou, dan moet je ontlasting bijhouden van hoe ziet die eruit om te kijken van hoe zit dat nou. En ik weet ook nog dat die dokter ook zei van nou, misschien moet je een keer met een diëtist in het ziekenhuis gaan praten. En dat die dan zo'n formulier voor me hield van hoe groot zijn je porties dan dat je eet. En dat ik echt dacht van hoezo, hoe groot zijn mijn porties? Ik eet gewoon normaal, weet je wel. Ik eet helemaal geen halve vis of zo. Ik eet gewoon een hele, waar zeur je om?
Ja.
Dat dacht ik echt van, waar maak je me voor uit? Ik was gewoon daar boos om.
Maar ja, hij triggerde je wel op een punt waarvan jij... Dat was waar jij de controle op had, het eten. Ja. Dus als iemand daar iets over te zeggen had...
Ja, waar ik heel erg in verdediging. Ja.
Ja, snap ik.
Ja, enorm. Dus ja, met die diëtist had ik ook niks gedaan. Ik dacht, laat me lullen.
Geen zin in op dat moment.
Nee, daar heb je helemaal geen zin in. Maar wat ik wel weet is dat ik daar regelmatig bij die arts in mijn dorp moest komen. En het ging gewoon heel snel. De kilo's vlogen erg af. En ik was mezelf ook niet meer. Die eetstoornis stem, die nam me eigenlijk helemaal over. Je bent gewoon niet meer een blij meisje. Je bent gewoon heel erg... boos, geïrriteerd, je emoties vlakken helemaal af. En toen was ook de periode dat het zomervakantie was. En ik ging met mijn vader en de vriendin van mijn vader en mijn zus gingen we op vakantie naar een lekker warm Italië, volgens mij, of Frankrijk. En toen zei die kinderarts nog van, moet ze dat wel doen?
Mee op vakantie?
Mee op vakantie. Is dat niet te veel voor haar lichaam gevraagd? Toen dacht ik ook van, hallo, het is lekker vakantie. Dat doet me vast goed, ja. Dus ik zag daar echt het probleem niet van in. En ik weet wel dat mijn vader en zijn vriendin zich daar wel ook zorgen om maakten. Omdat ik gewoon wel zwak was.
Herkende je al iets? Of
nee.
Nog steeds niet?
Nee.
Maar de dokter, als die zegt, goh, kan ze dat wel? Dan maakt de dokter en jou dus zich dus al zorgen.
Ja.
Hoe kwam dat voor jou binnen?
Ja, je denkt, kijk, op dat moment was er nog nooit een term eetstoornis gevallen.
Okay.
Er is alleen, gaat dat wel goed met haar.
Maar wat ik dan bijzonder vind aan tot nu toe, de journey, is dat het dus begon met jou dat jij een boek las voor school.
Ja.
En dat in dat boek een forum of een website werd gedeeld voor meiden met een eetstoornis. En dat was voor jou een van de eerste triggers.
Klopt.
En daarna is dat nooit meer naar voren gekomen. Dus,
hoe bedoel je?
Nou ja, het ging. De trigger was dat jij dus op een website las hoe je goed kan afvallen met allerlei trucjes.
Ja.
Op een forum, wat volgens mij te maken heeft met een eetstoornis. En toch is dat.
Die link leg je zelf.
Dat kwartje viel niet meer.
Nee, want je denkt gewoon, oh, maar ik ben niet zo.
Nee, dat is het.
Ik heb gewoon buikpijn.
Je distancieert je van
Ja.
Zeg maar, dat zijn mensen met een eetstoornis en bij mij is het niet zo erg.
Nee, bij mij, ja, precies. Dat is precies wat je denkt. Bij mij is het niet zo, oh, die stem is bij mij helemaal niet zo heftig. Het is ook heel moeilijk om op dan een onderscheid te maken van wie ben ik, wat is mijn eetstoornisstem. Dat is pas veel later in de therapie aan bod gekomen. Ja. Dus daarom praat ik daar nu over. Maar op dat moment was het gewoon ik die stem had.
Ja.
En je dacht gewoon, nou, dat hoort bij mij. En kijk, weet je wat ook is? Zo'n boek kun je niks aan wijten. Want ieder persoon die dat misschien leest, als jij dat leest, dan zou je denken, oh ja, weet je wel, hoe kerst.
Beetje vreemd.
Ja, beetje vreemd, maar ja. Verder doe je daar niks mee.
Nee.
Dus het is iets wat mij triggerde. En dat kan iedereen gebeuren, maar het gebeurt ook bij heel veel
mensen. Het was gewoon het juiste moment.
Ja, eigenlijk ja.
Dus en het juiste gevoel. Ja. En dat was een ja, slechte mix.
Ja, dus ik was op die zomervakantie gegaan. En ik weet nog wel dat die arts en mijn moeder zeiden van, nou, ze moet echt niet meer gewicht verliezen. En wat ik wel weet op die vakantie, we gingen een soort van fietstocht doen. En fietsen lukte me gewoon niet meer. Ik ging hyperventileren, ik kwam die berg niet op. Ik was gewoon oprecht te zwak. En toen dacht ik wel van, oké, ja, ik ben wel, de conditie is niet meer zoals het is geweest, zeg maar.
Nou ja, er zijn geen spieren natuurlijk. Of tenminste, er is niks om op te teren.
Nee, dus, nou ja, toen dacht ik wel van, nou, dit is, weet je wel, dit is niet fijn.
Maar jij dacht je dan dat je ziek was of zo? Of...
Nee, ja, gewoon niks. Dan denk ik, nou, jij bent gewoon, mijn conditie is niet zoals het is geweest.
Nee, oké.
Het is gewoon helemaal de ontkenning. Want de eetstoornisstem gaat niet opeens zeggen, nou, je hebt wel een eetstoornis, misschien moet je gaan eten.
Nee, want dan gaat hij je helpen.
Ja, dat is natuurlijk, dus zo werkt het niet. Nee. De eetstoornis zegt, oh, nou, wel lekker gedaan, weet je wel. Ja. Je bent goed op weg.
Ja.
Nou, dus toen kwam ik terug van die vakantie. En toen zei die arts uit mijn dorp van, dit is niet meer mijn zorg. Je hebt echt een kinderarts nodig. We verwijzen je door naar het ziekenhuis in Nijmegen, het CWZ. En toen kwam ik echt, omdat ik, nou, 15 was of zo, toen ik bij die kinderarts kwam. Ben je nog een kind, dus kom je bij een kinderarts. En die nam het heel serieus. Daar moest ik elke week komen. Echt wel voor een paar weken, maanden lang. En hoe dat dan ging, je kwam daar. Je moest op de weegschaal staan. Je moest bloed prikken. Moest je wachten tot de bloeduitslagen. Ging je daar naar binnen. Ging je dat bespreken. En dat ging eigenlijk een paar weken zo door. En tegelijkertijd moest je ook naar een psycholoog. Nou, dat heeft mijn moeder dus laten vertellen, want ik wist gewoon niet meer dat ik in die tijd ook nog elke week naar een psycholoog was geweest.
Nee.
Daar was ik gewoon helemaal niet mee bezig. Maar ja.
Hadden ze je toen al verteld wat zij dachten dat het was?
Kan ik me niet herinneren. Niet dat ik weet.
Het woord anorexia is nooit gevallen.
Ja, waarschijnlijk wel. Maar dat is zoiets waar je niet zelf mee associeert.
Als je dat woord hoort, dan gaat het gewoon het ene oor in en het andere oor uit.
Ja, je denkt gewoon niet, oh, zo iemand ben ik.
Nee.
En die eetstoornisstem zal het dus ook nooit tegen jou zeggen van, oh, nou, je hebt nu echt een probleem.
Ja.
Dat is gewoon niet zo. En wat ook is met een eetstoornis, je legt heel veel regels jezelf op. Dus je bedenkt zelf regels en daar hou je je aan. En dat engeltje en dat duiftje zit dus de hele tijd met elkaar in discussie. En dan tegelijkertijd maak je absurde regels voor jezelf.
Zoals?
Weet ik veel. Je mag niet meer dan zoveel calorieën. Je moet zoveel stappen op een dag zetten. Een koekje boven de zoveel calorieën, dat mag je niet eten.
Ja.
En zo zijn er wel honderden regels die je zelf oplegt. Zoveel dat op een gegeven moment eten ook onmogelijk wordt. Snap je? Je mag geen drinken waar calorieën in zitten.
Alleen maar crystal clear of water?
Ja, het is gewoon. En dat is bij iedereen kunnen die regels anders zijn. Kijk, je ziet wel veel overlap. Zoals nu die meiden die ik begeleid bij het Leontienhuis. Daar zie je wel dat bepaalde dingen in de eetstoornis, meestal een controle ding, is er. Iemand heeft heel veel meegemaakt waardoor je het idee hebt dat je geen grip hebt op je eigen leven. Het zijn allemaal wel die regels. Het zijn allemaal dingen die overeenkomen bij vaak met mensen met anorexia. Maar de regels en de voeding waar je bang voor bent, dat kan bij iedereen anders zijn. Dus dat is ook een zoektocht voor jezelf.
Want wat had jij wel?
Ja, ik wil dus niet, waar ik deze podcast niet over ga praten, is mijn gewicht.
Nee.
En dus in detail hoeveel calorieën ik wel of niet
had. Nee, dat snap ik.
Want dat is, kijk, ik wil dat best zeggen, maar het kan voor iemand anders triggerend zijn.
Ja.
Dus als ik dit nu zeg En die persoon die heeft al een lichte vorm van eetstoornis, die kan denken, oh, maar dan moet ik ook zoveel kilo gaan wegen. Of, ja. Oh, kan zij dat, net zoals die appel, oh, kan zij dat, waarom kan ik dat dan niet?
Nee, snap ik.
Dus dat zijn dingen waar ik gewoon nooit over praat.
Maar aapkoppen gingen er nog wel in.
Dat is dus ook weer zo'n gare regel. Ik had elke avond 3 apenkoppen, die snoepjes.
Ja.
En dat was zelfs tot het moment dus dat ik in het ziekenhuis belandde.
Ja.
Nou, in ieder geval, ik liep dus bij die kinderarts elke week en ik bleef gewicht verliezen. Ik werd steeds zwakker en die kinderarts die zei dan van, die nam eigenlijk privileges van je weg. Dus op een gegeven moment mocht ik niet meer hockeyen. Op een gegeven moment, je had zeg maar, omdat ik modeopleiding deed, had je praktijk- en theorielessen. Mocht niet meer naar de theorielessen om maar zoveel mogelijk te zorgen dat ik thuis bleef om energie te besparen. Om eigenlijk zoveel weinig mogelijk energie te verliezen, calorieën te verbranden. Ik weet ook nog heel goed een moment dat ik dus naar school ging. En dit zat wel echt tegen het moment van ziekenhuisopname aan. Dat ik uit een praktijkles werd gehaald. En dat toen de schoolarts of de bedrijfsarts, ik wist helemaal niet dat een school dat had. Maar die haalde me uit de les. En die zei toen van, we willen nu eigenlijk dat je een week thuis gaat zitten. Omdat de docenten zo bezorgd om jou zijn dat zij niet de verantwoordelijkheid willen dragen als jij hier neerstort.
Maar dan had elke docent op jouw school dus een signaal gegeven aan een leidinggevende of
aan
zo?
Aan een mentor, aan het hoofd van de
afdeling.
Het was
eigenlijk een soort interventie of zo.
Ja, terwijl uiteindelijk, kijk, dat heb ik gedaan. Hè? Ik ging naar huis, maar ik vond dat wel zo oneerlijk. Want ik dacht, ik mag gewoon ten eerste van mijn kinderarts naar deze les.
Ja.
Nou, een week later sprak mijn kinderarts pas. En die zei ook van, nou, uiteindelijk ben ik wel jouw, hoe noem je dat, verzorger of behandelend arts. Dus ja. Mijn advies geldt. Dus zij hadden dat in principe niet mogen zeggen. Of
overleggen.
Ja, of ze hadden moeten overleggen. Dus ik was daar best wel, ja, ik denk boos en verdrietig en teleurgesteld van, dat gaf me, ik vond de opleiding zo leuk en dat gaf me zoveel energie om tussen de klasgenoten te zijn. En dat zij dan zeg maar het vertrouwen in mij een soort van verliezen, vond ik echt best wel moeilijk. Dus ja, op een gegeven moment mocht niet meer met de bus zelf naar school, omdat je al zoveel calorieën of energie verliest als je
wandelt,
in de bus zit, gewoon je leven leeft. Dat, ja, nou, elke vrijstelling werd afgenomen. En ook wat je heel duidelijk zag bij mij, ik was heel dun, maar ook zitten deed pijn. Ik kon niet zitten op een stoel lang, ik moest een kussentje eronder. Lopen deed pijn, liggen deed pijn. Ik had het altijd koud. Dus na school ging ik dan in bad liggen. Maar liggen in bad deed eigenlijk ook pijn. Maar om me maar warm te houden. Ik kreeg een soort van donshaar over mijn hele lichaam. Ook dat je lichaam dan produceert om je maar warm te houden. Ik kreeg enorm haaruitval. Ik had super lang mooi blond haar. En dat, ja, verloor ik echt als borstjes. En dat doet je lichaam ook omdat je gewoon alle energie dat je inneemt gaat naar je hart.
Je
organen. Het belangrijkste om je leven te houden eigenlijk. Dus daar zie je wel dat, ondanks dat ik het zelf ontkende, was mijn lichaam wel al in de overlevingsstand. Maar ja, in die periode ging ik dus nog steeds elke dag of elke week naar die kinderarts in het ziekenhuis. En dit was denk ik ook wel echt het moment. Dus nou ja, op een dag kwam ik daar het ziekenhuis weer binnen met mijn moeder. Weer bloed geprikt en gewogen. Op de uitslagen gewacht. Werden we ook door de kinderarts zijn kamer binnen geroepen. Eigenlijk net zoals elke andere keer. En dit was denk ik wel het moment dat het omslagpunt was. Want toen vroeg hij of mijn moeder de kamer wilde verlaten. Toen dacht ik, dit is wel anders. Ja, nu is het wel, nu gaat er iets gebeuren. En dat is het moment dat hij zei van, het kan zo niet meer langer. Nou, ik word er gewoon helemaal iets nieuw van.
Als je even wil pauzeren, is dat goed hoor.
Nou, ik heb er gewoon nog nooit over gepraat. Maar wat eigenlijk was, is, hij zei van, nou, je organen gaan gewoon niet meer mee. En ze werken gewoon nog maar mijn nieren en mijn lever voor 1/4. Nou,
het is niet veel.
is niet veel. En dat, kijk, dan zie je hoe ziek ik ben. Op zo'n moment dacht ik van, maar ja, ik voel het niet. Dat mijn nieren en lever het misschien begeven, dat voel je niet.
Nee.
Dus dat kan zo'n arts wel zeggen, maar op dat moment dacht ik nog steeds van...
Wat lul jij?
Ja, wat lul je? Ja, mij zul je niet hebben. Terwijl, ja, dat was wel... Nou, het kon zo niet meer langer. Hij zei, als je zo doorgaat, dan ben je er gewoon over een paar maanden niet meer.
Ja.
Toen gaf hij me twee opties. En even wat water. Toen gaf hij me twee opties. Er zat een schoolvakantie aan te komen. En toen zei hij, of je kunt nu naar huis gaan. Ga je 2 weken op de bank liggen. Dan moeten je ouders je zoveel voeding, calorieën binnengeven. En als je dan daarna kilo's bent aangekomen, dan is dat goed. Als je in die periode geen kilo's bent aangekomen, dan staat er alsnog een ziekenhuisopname voor je te wachten. Of je kiest ervoor om morgenochtend terug te komen en meteen opgenomen te worden. En toen dacht ik van, wil ik die strijd met mijn ouders aangaan? Wil je dat soort band met je ouders krijgen? En toen dacht ik van, nee, dat wil ik niet. En je zei, het gaat hun niet lukken om...
Ik
blijf niet op die bank liggen.
Ja.
En je krijgt dan zoveel ruzies. De sfeer was al niet gezellig. Ik dacht, dat wil ik eigenlijk gewoon niet. Dat wil ik niet. Dus toen heb ik gekozen voor de ziekenhuisopname. En toen zijn we gewoon 's avonds naar huis gegaan. Ben ik met mijn moeder meegegaan. Toen hebben we nog pannenkoeken gegeten. Terwijl, ja kijk, je kunt dan denken, eet zij pannenkoeken. Maar daar zaten dan ook weer regels. De pannenkoek moest zo zwaar zijn. En als die zwaarder was, een paar gram, dan at ik hem al niet meer. En dan moest hij opnieuw... Dus ja, zo werkt dat in iemands brein. En toen de volgende ochtend... werd dus opgenomen voor 3 weken. En ja, de ziekenhuisopname was echt een hel. Ik vond dat echt heel zwaar. Ik praat daar ook niet zo vaak over. Ik vind over mijn eetstoornis praten niet zo erg. Maar de ziekenhuisopname, je voelt je daar gewoon heel alleen. Ze zijn heel streng, wat ook goed was. Maar dan voel je echt een patiënt. En op dat moment dacht ik gewoon nog niet, ik ben een patiënt. Terwijl op dat moment, kijk, dan weet je wel dat er echt een probleem is. Dat je een eetstoornis hebt en dat het niet meer normaal is wat er gebeurt. En dat je niet gezond bent. En... Maar ja, wat, je ligt daar wel.
Wat zei die duivelstem tegen jou op het moment dat je werd opgenomen?
Ja, kijk, ik op dat moment dacht ik wel van... Ik wil wel leven. Snap je, als een arts zegt, je hebt nog maar een paar maanden als je doorgaat. Dat wil je niet. Nee. Je wilt wel nog leven. Dus dan op een gegeven moment denk je van, ja, ik wil wel hulp. Maar de hulp in het ziekenhuis was gewoon zo heftig dat... Kijk, daarvoor heb ik nog best wel wat bewegingsruimte. En alles wordt van je afgenomen. En dan gaat de eetstoornis, krijg je het gewoon heel zwaar met jezelf. Dus... nou, je komt ziekenhuis binnen en je gaat op dat bed liggen. En dan wordt er eigenlijk gezegd, nou, de komende ik heb volgens mij 3-4 dagen mijn bed niet uitgekomen. Je mocht je benen niet over de rand swingen. Je mocht het bed alleen maar op een bepaalde stand hebben. Je mocht niet, weet je wel, heen en weer met dat bed. Je mocht zeg maar echt niks. Je mocht niet douchen. Als je naar de wc wilde, moest je op een knop drukken. Moest je wachten tot een verpleegkundige met jou naar een toilet ging. Het was gewoon, de kranen deden het niet in de ruimte, omdat ze anders bang waren dat je te veel water ging drinken. Ik mocht ook niet bepalen hoeveel water ik dronk. Dat was gewoon 2 liter en dat gaaf, zei jou. Snap je, alles is heel erg
getild. Of dat je iets door de gootsteen zou spoelen, ja, of zo, of door de wc.
Niet alleen naar het toilet.
Ja.
En kijk, dat is heel goed dat ze dat doen, hè. Ik snap het nu allemaal wel, maar op dat moment... Ja, ben je gewoon zo boos, zo verdrietig, zo teleurgesteld in alles. Gewoon boos op iedereen. En dat maakt het denk ik ook zwaar. Die kinderafdeling was 1 grote gang en ik zat op het einde van die gang. Iedereen die die gang op kon lopen, die zag mij voor mijn gevoel. De gordijnen mochten niet dicht, de lampen mochten niet uit. Ik zat daar echt als een aap in een kooi. Zo voelde ik me wel. En ja, dat vond ik gewoon alles behalve fijn. Ik had ook... Het gevoel alsof die verpleegkundigen ook soms niet helemaal begrepen wat een eetstoornis wel niet was en hoe ik me voelde. Terwijl, misschien begrepen zij dat echt wel, maar voelde ik me gewoon niet daarin gehoord. En dat is logisch, want zij gaan echt niet gehoor geven aan die stem. Mm. Of aan een eetstoornis. Maar ja, dat maakte me wel alsof ik me niet soms begrepen voel.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, het zijn gewoon de kleine dingen. Zoals als je dan naar het toilet moet, moet je op een knop drukken. Nou, voor mijn gevoel moest ik soms al een half uur tot drie kwartier wachten voordat zo'n verpleegkundige kwam met mij naar het toilet te gaan. Ja, toen dacht ik, hallo, ik moet hier ook plassen. Ja, dan ben je bijna gewoon, denk je van, nou, dan ga ik gewoon zelf naar die toilet die 2 meter naast je zit.
Ja.
Maar ja, dan tegelijk denk je van, ja, maar ja, als ik nu stiekem naar het toilet ga en ze zien dat, dan worden dadelijk vrijstellingen van me weggenomen.
Ja.
Dus dat deed ik dan dus niet.
Mm-hmm.
Maar ja, daardoor was ik wel gewoon heel boos. En vanaf dag 1 moet je een bepaald aantal calorieën nemen. Nou, dat was echt aanzienlijk hoger dan ik zelf had bepaald. En nou ja, soms kon ik wel overgeven bijna van hoe vol ik zat. En dan toch dacht ik soms van, nemen zij mij in de maling? Geven zij mij stiekem meer calorieën? Dus dan hield ik zelf ook alles nog bij. Want ik wist wel bijna van alles hoeveel calorieën er overal in zaten. En dan dacht ik, als ik het idee had dat zij mij in de maling namen, dan ging ik s'avonds laat, dus na het laatste maal wat ik moest eten, ging ik nog die discussie met hen aan en moesten dus samen alle calorieën narekenen en weet ik het. Ja, snap je? Het is gewoon echt heel naar.
En heb jij ook trucjes uitgehaald in dat ziekenhuis?
Nou, dat probeer je wel.
Om er zeg maar aan te ontkomen?
Ja, dat probeerde ik wel. Ja.
Zoals?
Nou ja, ik weet niet of al mijn trucjes. En kijk, dat is dus ook het. Nou, dat vind ik echt gewoon. Ik vind dat een ziek brein. Want je zit daar voor een goed doel. Al die mensen staan in dienst om jou
gezond te maken.
Gezond te maken. En dan toch zit ik te bedenken in dat ziekenhuisbed. Hoe kan ik een paar koekruimels wegsmoffelen?
Ja, in mijn sok stoppen of zo.
Ja, gewoon gekke dingen. Dat je denkt van, ja, nu achteraf denk ik echt van, wie was ik, zeg maar.
Mm.
Maar ja, dus de eerste 3 dagen ben ik mijn bed niet uitgekomen, mocht niet. En wat eigenlijk was, is ze deden 's ochtends bloed prikken en op de weegschaal, als daar verbetering in een van die 2 zat, kreeg je een vrijstelling. Dus dat was bijvoorbeeld 5 minuten je bed uit. Dat was dan de eerste vrijstelling. Nou, de eerste vrijstelling heb ik dus gekozen, die 5 minuten om te gaan douchen. Nou, en dan eigenlijk moest dus ook nog zo'n verpleegkundige bij mij in dat douchehokje staan, zeg maar. Te kijken dat ik daar geen fratsen uithiel. Nou, dat heb ik echt in alle mogelijkheid geprobeerd om dat niet te laten doen. Want dat is gewoon heel naar.
Even 5 minuten prijs.
Ja, even 5 minuten. En dan de volgende 5 minuten. Nou, ik deed toen de modeopleiding en wat ik echt niet wilde is blijven zitten. Dus daar deed ik echt alles aan. Dus vanuit mijn ziekenhuisbed had mijn moeder me geholpen hoe ik dan alsnog kon naaien in de houding die ik mocht, zeg maar. Dus dat, of al 5 minuten, dan wilde ik toch met mijn vrienden gaan lopen. Nou, en zo stapelde die 5 minuten steeds een beetje op.
Was dat een motivatie voor jou, dat je er vrijstelling van kreeg? Om je, zeg maar, aan hun regels te houden?
Ja, dat doen ze denk ik heel goed. Ja, dat, want kijk, je eet zoveel calorieën voor je gevoel dan. Dan denk ik, nou, op een gegeven moment wil ik die 5 minuten wel even een rondje lopen.
Ja.
Dus ja, als ik dan, kijk, daar besteed ik niet mijn eerste 5 minuten aan. Maar toen ik wat meer minuten had, een half uur of zo opgebouwd. Toen bewaarde ik wel een kwartier om 's avonds een kwartier lang hetzelfde rondje door dat ziekenhuis te lopen.
Ja, je ging er ook goed gebruik van maken.
Ja, op een gegeven moment wel. Maar ja, daar kunnen ze dan ook niks tegen zeggen.
Het is een beetje alsof je een gevangene met goed gedrag eerder vrijlaat.
Ja, dat is het wel. Dus ja, kijk. En elke avond kwam ook de kinderarts langs. En dan, als ik weer iets had gedaan wat niet helemaal aardig was of niet helemaal volgens de regels, dan ging hij me even aanspreken.
Dat kon hij wel.
Ja, en ik kon het van hem ook heel goed hebben. Het was een man en heel veel meisjes denken misschien van, oh, ik wil liever een vrouw. Maar die kinderarts, die was echt zo goed. Die was echt geweldig. En van hem kon ik het dus ook heel goed hebben. Dus ja, maar op een gegeven moment kwam bijvoorbeeld ook geen bloed meer uit mijn arm. Dus je moet je nagaan, als je 3 weken lang elke ochtend op hetzelfde plekje wordt geprikt. Dat doet superveel pijn op een gegeven moment. En je bent ook zo zwak. Het is gewoon je aderen. Dat werkt ook gewoon niet helemaal. Dus dan ging ze een beetje uit mijn vinger dat bloed melken om haar buik. Ja, het was gewoon echt heel naar. Of ik was te koud. Dus dan stroomde ook niet goed bloed doorheen. Dus dan moest ik in een badje met warm water gaan. Ja, echt allemaal.
Absurde dingen
eigenlijk. Absurde dingen, ja. Het is echt heel gek. Maar het omslagpunt. In het ziekenhuis heeft me iets geraakt, een gesprek, waardoor ik dacht van, ik wil hier weg. Ik wil beter worden. En dat was die, kijk, die kinderarts, die probeert ook dat punt bij jou te vinden. Of een maatschappelijk werkster kwam ook wel eens langs. Nou, daar had ik dan geen zin in, maar weet je, al die verpleegkundigen, soms kwamen ook wel eens 's avonds laat nog een verpleegkundige bij me zitten om gewoon te kletsen. En dat doen ze ook om een beetje te kijken van, waar ligt jouw motivatie? Waarom wil je wel of niet beter worden? Want uiteindelijk, kijk, ik moet het wel zelf doen.
Het zit in je brein. Dus
ja,
dus
het zit in je
brein.
Er
moet een soort tik zijn.
Mentale ziekte. En dat is ook, denk ik, kijk, heel veel mensen zeggen, eet gewoon. Dan ben je er klaar, weet je wel, dan is het klaar.
Dus dan is het goed.
Dan is het goed. En dat is ook wel zo. Je moet ook wel eten, maar dat zorgt, dat is het fysieke deel. Dus je kunt dan wel op een gezond gewicht misschien op een gegeven moment zijn, maar het mentale deel blijft. Je moet iets hebben waardoor je echt nieuwe patronen wil aanleren, waardoor je echt beter wil worden, waardoor je echt de hele tijd tegen die stem wil ingaan. En dat was in het ziekenhuis dat die kinderarts op een gegeven moment tegen, hadden we een gesprek over van wat zijn je dromen, wat wil je laten? En toen zei ik graag, nou ik wil heel graag laten moeder worden. En toen zei hij van dat als je ondergewicht hebt, dat echt niet zomaar kan. Omdat je menstruatie uitblijft, dus dan ben je op dat moment gewoon niet vruchtbaar. Er is geen eisprong. En dat is wel op een, ja, dat ik dacht van, oh, hoe langer ik niet ongesteld word, hoe minder groot kans wordt dat ik dan ooit kinderen kan krijgen. En daar werd ik heel angstig van. En daardoor dacht ik ook wel echt van, oh, maar ik wil nu ook echt beter worden. Ik wil niet dat ik nu mezelf saboteer, zeg maar. Dat ik later mijn grootste droom niet waar kan maken.
Door een ziekte.
Door een ziekte. En ik doe het mezelf niet aan, maar je hebt wel zelf de keus om beter te worden. Om er tegenin te gaan. En dat was wel het moment dat ik dacht van, oké, nu wil ik wel echt beter worden. En kijk, ook al is dat moment er geweest, dan duurt het nog een paar jaar. En
maar het gevecht tegen de ziekte begon vanaf dat punt.
Ik had in ieder geval duidelijke motivatie waarom ik dacht van, oh, er is iets waarvoor ik wil leven. Er is iets waarvoor ik wil beter worden. Want op een gegeven moment denk je ook van, waar doe ik het allemaal voor? Het kost je zoveel moeite en energie. Ik was gewoon niet meer Iris. De echte, ik was gewoon heel klein geworden. Dus dat heeft wel echt duidelijk gemaakt van, nou, dit is iets waarvoor ik echt wil beter worden. En ik heb bijvoorbeeld ook nooit zonder voeding gehad. Je hebt eigenlijk een paar keuzes. Je kunt dus eten wat zij aangeven dat je moet eten. Als je dat dus niet opeet, dan krijg je drinkvoeding. En als je de drinkvoeding niet opeet, dan krijg je zonder voeding. En zonder voeding is dus via je neus, dan gaat dat gewoon via een vloeistof, krijg je calorieën binnen. En dat heb ik dus nooit gedaan, omdat ik dacht zelf van, als ik dat doe, dan geef ik mezelf helemaal over aan de eetstoornis. Terwijl bij sommige mensen is dat misschien heel goed, hè, dat zij die, om maar de eerste paar kilo's erbij aan te komen om sterker te worden. Maar dat heb ik zelf nooit gehad. En dat, ja, dat was denk ik ook heel duidelijk, omdat ik echt de motivatie had van, ik wil mijn gewoontes doorbreken, ik wil anderen.
Gaat me te ver, zeg maar.
Ja, gaat me te ver. Dus als je in het ziekenhuis hebt gelegen, dan mag je niet het ziekenhuis uit totdat je, zeg maar, een afspraak hebt bij een kliniek. En dan heb je keuzes tussen een klinische opname, dus echt intern bij een eetstoorniskliniek, of een ambulant, dus dat je 1 of 2 of 3 keer per week daar voor een paar uur heen gaat. En dat heb ik gekozen in Almere. Ging daar 1 keer per week heen en dan had ik 2 uur, dus 1 uur met een diëtist en de andere uur met een psycholoog. En met een diëtist is eigenlijk, dan is nog steeds, je gaat wegen. Alleen dan krijg je ook een eetlijst van, dit eet je nu. En dan ben je kilo's kwijtgeraakt. Dan moet je verhogen. Als je gelijk bent gebleven, nou, dan eet je dus voldoende om geen gewicht te verliezen, maar ook niet aan te komen. En als je dus in gewicht bent toegenomen, sterker bent geworden, dan kun je de eetlijst even zo houden. Dus dat was ook elke week die gesprekken. En wat ik daar nog heel frustrerend bij vond, is dat ik dacht van, ze willen op dat moment heel weinig doen aan hoe ben je aan de eetstoornis gekomen. Weet je wel, echt het onderliggende probleem aanpakken. En ik begreep eigenlijk nooit van, waarom willen ze daar niet mee aan de slag? Maar op het moment dat je een eetstoornis hebt, dan is je brein gewoon niet meer zoals het moet zijn. Het functioneert niet meer zoals het hoort. Net zoals dat ik dus die hele periode van de laxeermiddelen, zodat ik daar bijna niks meer van af weet, dat heeft gewoon alles met ondergewicht te maken. Je hersens doen het gewoon niet meer. Concentratie is volledig weg. Geheugen werkt niet meer goed. Omdat de eetstoornis dat eigenlijk allemaal in beslag neemt. Dus zo'n psycholoog kan dan wel over die dingen beginnen. Maar dan kan de eetstoornis alsnog de hele tijd die stemmetjes naar je toe gooien. Van, maar dat is niet zo, weet je wel. Ze lullen maar wat. Ze proberen je te beïnvloeden.
Ja.
Ja, ze proberen allemaal tegen je te zijn, weet ik veel wat. Ja. Dat is wel echt die stem. Dus dat heb ik eigenlijk een paar maanden gedaan. En dan moet je echt zelf aan de bak. Bij zo'n ziekenhuis dan heb je heel veel dat mensen je helpen. Natuurlijk al die artsen en verpleegkundigen die om je heen staan om jou...
van dienst te zijn.
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Maar daarna moet je het echt zelf doen. En dan is er niemand die meer tegen jou zegt of naast jouw bed staat van eet die cracker op.
Ja, onthouden eten.
Ja, dat, ja, kijk, in het ziekenhuis was dat wel. Als je dan, kijk, je had voor een maaltijd 20 minuten. En als het in die 20 minuten dus niet om was, kreeg je die drinkvoeding of zonder voeding. En 20 minuten denk je dan, nou ja, weet je wel, is best wel prima wat tijd. Maar 20 minuten was echt kort. Want je zat de hele tijd, dan had je dat bord en dan dacht je, aardappels. Oh nee, zoveel aardappels mag ik niet. Oh, maar hoeveel calorieën zit daarin? Oh, jus zit erbij. Oh, kan ik daar dan iets mee? Kan ik dat een beetje eraf schapen? Of zouden ze dat zien? Of... En dan tegelijkertijd zit dus zo'n verpleegkundige tegenover jou om jou te observeren. Nou, daar werd ik heel moe van. Daar was ik niet blij mee.
Was dat een van de eerste privileges die...
Nee, dat mocht nooit weg.
Oh, dat mocht nooit weg.
Nee. Dus op een gegeven moment had ik wel bedacht dat ik dan die verpleegkundige in een hoek zette. En dan ging ik zelf met mijn rug naar haar toe zitten om dan te eten. Zodat zij mij niet kon zien, maar wel in dezelfde ruimte was. Nou, dat werd, daar was niemand van gediend. Dat heb ik dus ook echt te horen gekregen dat dat niet menselijk gedrag is en dat ik dat nooit meer mag doen.
Gewoon, ga jij maar in de hoek staan.
Jij mag tegen mij aankijken alsof het voor hun leuk is om 20 minuten lang naar mij te kijken.
Ze hebben wel betere dingen te doen dan in een hokje zitten.
Nee, dus dat mocht niet. Wat ik wel op een gegeven moment had geregeld is dat ik met familie mocht bellen, FaceTimen, terwijl ik dan aan het eten was. En dan hoefde die verpleegkundige er niet bij te zijn, want dan had zeg maar een andere volwassen visie, ja, zeg maar, die met mij begaand was, dat ik het zou gaan. Dus dan belde ik met mijn vader of zo, zat ik te FaceTimen. Maar ja, dat heb je dus als je zelf, als je ambulant, heb je dat niet. Dus toen moest ik het wel echt zelf doen. En ik zal even één voorbeeld nemen hoe dan die strijd gaat. Nou, op een gegeven moment had ik bepaalde soort crackers. En dat waren crackers met minder calorieën. Dus je had ook een ander soort cracker met meer calorieën. Nou, dan gaat het, je weet het, crackers, je weet ik veel, perken crackers, 10 calorieën meer. Nou, dat was echt alsof ik daarvan 10 kilo zou aankomen. Nou, was echt de ernst, zag ik er helemaal van in. Maar dat was dan de uitdaging van de week, om zeg maar die calorieën een beetje op te hogen. Nou, ging met mijn moeder, ging naar de Albert Heijn. En dan deed zij de boodschappen en ging ik al even naar dat vak toe. En dan zat ik de calorieën te vergelijken en zo. Stond ik wel een half uur in de Albert Heijn. En de hele tijd van, moet ik het wel doen, moet ik het die doen. Maar ik had afgesproken om het wel te doen.
Ja.
Oh, maar dan kom jij er wel van aan. En die anderen zijn veel lekkerder. En nou, de hele tijd. En dan op een gegeven moment, na een half uur, liep ik gewoon huilend de supermarkt uit. Zonder dat pak crackers. En dan de volgende dag moest ik er weer naartoe. En moest ik weer de uitdaging aangaan. En op een gegeven moment nam ik ze dan niet mee, maar dan ging ik alvast naar de auto en dan deed mama ze afrekenen, want dat ik er zelf zou voor betalen of dat ik ze zelf op die band zou leggen, dat zou ik al helemaal niet doen. En dan stonden ze daar misschien nog 2 weken in de kast voordat ik überhaupt 1 hap ervan nam.
Ja.
Dus dan zie je wel echt van, ja, de uitdagingen zijn echt, al de kleine dingen kunnen heel veel impact hebben. Dus dat heeft maanden geduurd. En toen was eigenlijk, toen ging ik dus wel weer naar school. Na het ziekenhuisopname was nog vakantieperiode. En daarna ging ik dus wel weer naar school. Alleen de praktijk. En ik ben dus niet blijven zitten. Maar ik probeerde het wel nog rustig aan te doen. Omdat ik zeg maar, ik was niet sterker geworden in het ziekenhuis. En dus ik ging er eigenlijk net zo zwak nog in als dat ik eruit kwam. Dus dat laat zien dat ik echt niks kon verliezen meer. Dus ik moest zeker aankomen. En dat gebeurde dus heel geleidelijk die maanden. Het was echt een paar gram erbij, een paar gram eraf, weer wat bij, blijf stabiel. Het was echt een trage weg omhoog. Maar elke stap is een stapje. En daar moet je ook echt de voldoening uit halen dat het elke keer toch een soort van overwinningje is. Al vind je het moeilijk om te beseffen dat dat dan zo is. Je bent er eigenlijk niet blij mee, maar je weet dat het moet. En toen was eigenlijk mijn mbo-periode er voorbij. En toen ging ik naar het hbo. En toen moest ik ook op kamers. En dat was de periode dat het echt stukken beter ging. En dat was eigenlijk een beetje erop of eronder. Want ik ging op kamers, je bent alleen. Dus de eetstoornis heeft op eigenlijk weer alle vrijheid die je kan hebben. Want niemand die op jou let. Geen ouder die op jou let.
Eigenlijk
met
perfecte omstandigheden.
Ja, eigenlijk. En toch is het goed gegaan. Omdat ik gewoon, ik vond het zo leuk om op kamers te gaan. Het studentenleven. Ik wilde graag mee stappen. Ik wilde een wijntje drinken. Ik wilde echt leven en met vriendinnen leuke dingen doen. En eerlijk is eerlijk, kijk, in onze cultuur, maar ook studentenleven, alles draait om leuke dingen doen. Samen eten, samen lunchen, stappen. Nou, bij ons ook alcohol drinken, zeg maar. En dat alles gaat niet met een eetstoornis. Want je wil niet drinken, je wil al helemaal niet stappen, je wil niet met mensen eten. Je gaat alle eetgelegenheden uit de weg, omdat je anders maar zou denken, wat gaat die persoon koken, weet je wel. Dus dat was eigenlijk de omslagpunt, wat dus echt super goed voor me heeft gedaan. Dat ik dus wel meteen vriendinnen had gemaakt in Tilburg, waar ik heb gestudeerd, het hbo. En dat ik met hun heel veel leuke dingen moest doen. En dat toen ging het eigenlijk een stuk sneller, heel veel beter. En dat is eigenlijk wanneer ik een soort van uitbehandeld ben verklaard. Omdat ik zelf ben weggegaan bij de kliniek. Omdat het eigenlijk niet meer te doen was om en in Tilburg te wonen en naar Almere, naar de kliniek te gaan. Dus ik had mijn streefgewicht nog niet gehaald. Maar ik ben dus wel dus uitbehandeld dan. Om naar Tilburg te gaan studeren. En sindsdien heb ik dus geen terugval meer gehad. Dus dat heeft wat jaren nu ben ik eigenlijk helemaal vrij ervan. Al denk ik dat je nooit, ik zal er nooit vanaf komen. Want nu heb ik elke dag, hoor ik de stem nog. En dat is zo gek. Ik heb hem, als je hem eenmaal hebt gehad, denk ik dat hij altijd op de loer ligt. En elke dag maak ik nog de keus van, nou, ik eet die tosti wel. Of ik eet dat gebakje wel, omdat ik het lekker vind. En tijdens die kliniek leer je heel erg de gezonde gewoontes weer aan te leren. En wat is gezond? En wat wil jij? En wat wil die eetstoornis? En om die te onderscheiden, om wat Iris als persoon wil, om dat steeds groter te maken. Om je sociaal leven weer groter te maken. Om je hobby's groter te maken. En dat gebeurt dus heel erg in mijn studententijd, waardoor ik denk dat dat ervoor heeft gezorgd dat het juist heel goed is gegaan toen. En om nog bijvoorbeeld, mensen vragen dan soms van, hoe werkt die stem dan? Nou, ik hoop dat ik dat nu een beetje heb uitgelegd van hoe zo'n eetstoornis stem werkt. Maar om nog een concreet voorbeeld te noemen, als je in het proces van herstel zit, dan elke kilo die je aankomt, of zo mooier, die sterker wordt, kunnen mensen om je heen denken, yes, 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 weet je wel? Oh, wat ziet ze er weer goed uit? En dan kom je op een verjaardag en dan zegt iemand, oh, wow, wat zie je er mooi uit? Nou, wat dan als je dus in dat proces van herstel, die eetstoornisstem er dus nog echt aanwezig is, dan kun je denken, mooi uit, mooi uit. Zie je dan dat ik ben aangekomen? Oh nee, dat is niet goed. Ben ik dik? Zie je dat ik dik ben? Ben ik wel echt mooi? Of zeg je dat nu dat ik mooi ben? Terwijl je me daarvoor mooier vond. Hoe zit dat nou? Moet ik dan wel of niet nu dat taartje nemen? Want je zei eigenlijk al dat ik mooi was. Maar als ik nu nog meer sterk word en aankom. Oh, ben ik dan nog wel mooi? Of vind je me dadelijk dan dik? Of Vond je me hiervoor dan niet mooi? Of snap je? Dus zo gaat die stem, draait dan over uren. Door eigenlijk een opmerking die iemand oprecht zegt, wat zie je er misschien nu mooi uit? Of wat zie je er goed uit of gezondheid? Maar zulke opmerkingen kunnen dus al een enorme trigger zijn. Ja.
Wat een verhaal.
Ja.
En hoe gaat het nu met je? Vandaag?
Nou, heel goed. Want na een paar jaar dus dat ik eigenlijk gezond was verklaard, heb ik dus besloten ook om bij het Leontienhuis aangesloten te gaan. Dus een inloophuis voor mensen met een eetstoornis. En om mijn zwakte wat ooit was in te zetten voor andere mensen met een eetstoornis. En hun te begeleiden om weer hunzelf te worden. Dus denk als je op het punt komt dat je dat kan, dan moet je ook wel gezond zijn. Want dan kom je in aanmerking met mensen die nog heel erg die stem hebben. Wat ook heel erg een trigger kan zijn waardoor jij terugvalt. Dus dat ik dat nu al een paar jaar doe, dat zegt denk ik heel erg dat het echt wel heel goed met me gaat. Ondanks dus dat die stem er altijd blijft zijn. En dat dat elke dag is dat ik er... Ja, dat het... Je wordt er elke dag aan herinnerd. Al ben ik niet meer die persoon die ik toen was. En toen dacht ik heel erg van, zal ik ooit nog wel die Iris worden die ik ooit was. En blij en kunnen genieten van eten. Want ja, dat vind ik ook gewoon heel lekker. En mensen met een eetstoornis vinden eten ook gewoon heel lekker. Maar op een gegeven moment mag je het gewoon niet meer van jezelf. Dus ja, nu gaat het eigenlijk denk ik heel goed met me. En ook door dit verhaal te delen denk ik dat het steeds meer een verhaal wordt vanuit het verleden. En dat ik erop kan terugkijken en mijn sterktes daaruit kan halen. Maar ja, het blijft denk ik altijd een deel van mij. Ja,
dan moet ik zeggen dat ik het niet aan je merk, maar ik denk dat dat ook wel het lastige is van deze ziekte. Je ziet de ziekte eigenlijk alleen maar aan het fysieke.
Ja.
En het mentale zit heel erg in jou. Dus ik hoor nooit dat jij die gedachten hebt. Je hebt het wel eens met mij gedeeld, maar volgens mij win jij het gevecht met die stem tegenwoordig bijna altijd.
Ja.
Want als wij samen gaan eten of ergens een cinnamon roll kunnen halen, dan gaan we dat wel doen.
Maar dat zijn echt die gezonde patronen. En de motivatie die ik toen had om beter te worden, die heb ik nog steeds. Ik zou nooit meer terug willen naar de tijd in het ziekenhuis. Dat is best, denk ik, nou, best wel een beetje traumatisch geweest voor me. En de pijn die je had, zoals dat haaruitval, vond ik echt heel erg. Dat mijn orgaan het niet meer deed. Nou, gelukkig is dat hersteld. Maar dat jij geel ziet omdat jouw lever het niet meer doet. Of nou ja, ben je zeg maar echt de kwaliteit afneemt. Ja, dat is gewoon echt niet gezond. En dat vind ik nu gewoon echt bizar.
En je zei dat je blond was voordat je de ziekte kreeg. En nu ben je brunette geworden.
Ik ben geen brunet.
Dus je haar is ook anders
teruggegroeid. Nou, het is in ieder geval wel dunner. Het is nooit meer zo dik geworden als dat het was.
Terwijl je hebt nu nog steeds een dikke bos.
Ja, maar het was echt heel dun. En ik kreeg ook allemaal van die babyhaartjes op een gegeven moment teruggroeien.
Ja.
Maar ik zou dus nooit meer terug willen. En dat de motivatie dat ik kinderen later wil, was toen de motivatie. En dat is nu nog steeds de motivatie. Want dat is nog steeds, ondanks dat de huisarts zegt dat het nu eigenlijk geen probleem moet zijn, dat is nog steeds mijn grootste angst. Dat ik uiteindelijk misschien niet kinderen daardoor zou kunnen krijgen. Dus de motivatie die ik toen had, heb ik nog steeds. En dat houdt me elke dag weer dat ik ervoor kies om toch tegen die stem in te gaan. Maar sommige dingen, kijk, als ik alleen moet eten, zal ik bepaalde gerechten minder snel kiezen. En ja, kijk, het zijn de kleine dingen waarvan je dan denkt van, is dat de strijd nog waard? Of hoort dat er nu gewoon even bij? En dat zul je, zoals wij samen eten of met mensen, heb ik er geen probleem mee. Maar als ik alleen eet, dan is dat toch anders. Dan ben ik veel meer bewust van wat ik wel of niet eet.
Je zou niet naar de snackbar gaan.
Nee, ik zou niet naar snel.
Oh, dat zou ik wel doen.
Ja, dat is ook gezond, hè?
Nou ja, ja. Ik weet niet of het gezond is, maar ik heb geen strijd in mijn hoofd van, is dat... ik heb denk ik wel een strijd in mijn hoofd dat ik denk,
moet ik dat wel doen?
Maar dat is meer vanuit een oogpunt dat ik gewoon een gezond mens wil zijn.
Ja, en kijk, en dat is gezond. Ja. Een gezonde gedachte is dat.
Precies, maar bij jou was het ook een appel, denk ik, toch?
Dat kon van alles zijn.
Nou, een appel eet ik zo op zonder problemen.
Ja, en ik nu ook, hè. En nu eet ik ook eigenlijk alles weer. Maar als ik alleen ben, dan zou ik toch bepaalde dingen minder snel kiezen dan andere dingen. En ik zal nooit boven, of ik probeer heel erg om niet boven een bepaald gewicht te blijven, te komen. En dat heb ik nog steeds. En nu ben ik helemaal op een gezond gewicht en is er niks met mij aan de hand. En heb ik ook een buffer van een aantal kilo's, dat als ik ziek word, dat ik niet opeens ondergewicht heb. Dus ik ben volkomen gezond. Maar ik zal nooit boven een bepaald gewicht komen.
Nee, maar ik denk dat dat ook wel in de maatschappij bij heel veel mensen voorkomt.
Ja, en dat is voor nu ook helemaal goed, omdat ik dus een gezond gewicht gewoon heb.
Ja, maar jij ging bijvoorbeeld wel sporten. Je hebt vroeger heel veel gesport, gehockeyd.
Ja.
En toen, tijdens je studententijd, volgens mij niet heel veel. En ook toen we elkaar leerden kennen, niet per se heel veel. Nee. Maar je bent sinds Utrecht best wel veel gaan sporten. En dan zet natuurlijk je vet om in spier.
Ja.
Dus volgens mij kwam jij wat aan.
Ja, dat
toch?
Vind
ik. Hoe was dat voor jou?
Ja, dat vind ik dan dus heel moeilijk. Omdat ik dan dus niet zeker weet of het spieren zijn. Ik heb niet thuis een meter. Om
moet, je die biceps, moet je eens die biceps van jou zien, joh.
Nee, maar... Dat weet ik dan niet zeker. Dus dat vind ik dan heel moeilijk.
Ja.
Maar ik hoop in ieder geval door met mijn verhaal te delen dat mensen een beetje beter begrijpen wat een eetstoornis inhoudt. Dat het dus echt mentale ziekte is. Die zich fysiek uit en die dus ook heel erg levensbedreigend kan zijn. En dat als je bepaalde dingen misschien bij mensen herkent, om dan daar toch op een bepaalde manier actie te voor ondernemen. Ook al zou die persoon het misschien zelf ontkennen. Maar misschien met mensen omheen. Of als je dingen bij jezelf herkent die ik heb gezegd. Dat je ook bij jezelf nagaat van, ja, hoe zit dat voor mij? Of is het gezond? Of in ieder geval dat je er bewust van bent. Of de mensen om je heen. Of dat mensen het nu wat beter begrijpen hoe een eetstoornis werkt. En ja, dat het echt een ziekte is. En dat je het je zeker zelf niet aandoet. Want dat is denk ik het grootste van, oh ja, maar als je eet, dan is het wel voorbij. Ja, als je eet, dan is, ja, snap je zo. Het zit veel complexer in elkaar. Ik hoop je dat kan, die complexiteit
ja, snap ik. Je kan ook niet tegen iemand met schizofrenie zeggen van, ja, maar jij bent die stem toch niet? Dat laat dat gewoon lekker gaan.
Ja.
Het is eigenlijk een soort schizofrenie, maar het uitzicht in dat je niet wil eten.
Ja, ik weet niet helemaal hoe dat werkt met
schizofrenie is natuurlijk volgens mij nog wel wat groter en heftiger. Maar daar heb je ook stemmen in je hoofd die...
Maar kijk, dat zeg jij nu, van schizofrenie is groter en heftiger. Maar ik vind dus niet dat je dat zo kan zeggen.
Nee, dat is waar trouwens. Ja.
En kijk, dat zie je dus. Snap je, dat zijn de kleine dingen. Terwijl zo'n vergelijking kun je dus... Ja, dat vind ik dus moeilijk als mensen dat doen.
Ja. Nee, daar heb je echt gelijk in.
Ja.
Ja.
Nou, in ieder geval, dit was een fractie van mijn verhaal. Want er zijn zoveel details wat je niet kan vertellen. Maar dit is wat ik met jullie eigenlijk vandaag wilde delen. En zoals elke week hebben we weer een Eva en je moeder vragen.
Ja, we hebben deze week twee mensen
gevraagd.
Omdat het best wel een groot onderwerp is. Een heftig onderwerp. En wij dachten dat we het advies van twee mensen kunnen gebruiken.
Ja.
Omdat jij vrijwilliger bent bij het Leontienhuis, hebben wij iemand gevonden die bij het Leontienhuis werkt? Of...
Ze is ervaringsdeskundige. Dus ze heeft zelf ook een eetstoornis gehad. En volgens mij was het ook anorexia. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel verschillende eetstoornissen. En elke uitzicht ook weer anders. Dus
ja,
wat ik heb verteld is anorexia, maar ja, je weet het. Maar zij is inderdaad ervaringsdeskundige bij het Leontienhuis.
Ja. Precies. Dus we gaan eerst luisteren naar de opname van Siske.
Ja.
Even aan mijn moeder vragen.
Hallo, ik ben Siska en ik ben ervaringsdeskundige vrijwilliger bij het Leontienhuis. Dat is een inloophuis voor mensen met een eetstoornis. En ik ben inmiddels al heel wat jaren hersteld van een eetstoornis. Daar ben ik heel erg blij mee. En voor mij was mijn eetstoornis en het herstel daarvan vooral een zoektocht naar mezelf. Ik wist niet zo goed wie ik was, waar ik goed in was. Ik had een heel laag zelfbeeld. Ik was eigenlijk altijd bezig om andere mensen te pleasen of in hun straatje te wandelen. En ik heb in mijn herstel heel erg geleerd om mijn eigen grenzen te herkennen en te respecteren. En mijn eigen gevoelens wat meer te kunnen ervaren en te kunnen benoemen. En ik heb heel erg leren praten, vooral. is ook erg belangrijk. Dus ik kijk in die zin best wel positief terug op mijn herstel van mijn eetstoornis. Omdat ik er heel veel van heb geleerd. En ik heb herstel ook heel erg ervaren als dat je jezelf weer opnieuw kan opbouwen. Want je wil ook niet terug naar hoe je was voor je eetstoornis ergens. En je wil ook niet hetzelfde zijn als in je eetstoornis. En dus het was een soort hele nieuwe zoektocht naar mezelf. En ik kon daar zelf sturing aan geven. Dat was ook natuurlijk wel heel fijn dat je na je in je herstel gewoon merkt dat je zelf aan het woord of aan het dat je in herstel merkt dat je zelf aan het stuur staat om te bepalen welke kant je op gaat en welke richting je op wil. In plaats van dat je dat laat leiden door andere mensen of door die stem in je hoofd. En ik heb zelf heel veel gehad, ook wel in het begin aan een klinische opname, want dan was het gewoon duidelijk wat er van me verwacht werd. Ik wist aan welke regels ik moest voldoen. Ik had heel weinig ruimte om mijn eetstoornis het over te laten nemen. Wat ik heel erg nodig had om uit patronen te doorbreken en weer nieuwe gezonde gewoontes aan te leren. En daarna heb ik gewoon heel veel gehad aan ambulant therapie. En ik heb ook een tijdje dan bij Leontina's gelopen in mijn nazorg. Om met lotgenoten te praten over waar je tegenaan loopt. Hoe ga je om met feestjes? Hoe ga je om met school? Ik was heel compleet dat het weer uitging. Ja, hoe ga je daar dan mee om? En de volgende dag. Dus zulke soort thema's kwamen toen aan bod. Dus wat mij vooral eigenlijk heel erg geleerd in mijn eetstoornisherstel is leren praten. Leren uiten. En dat kan door met iemand te praten. Maar dat kan ook door dingen op te schrijven voor jezelf. Of te tekenen of muziek te luisteren die je helpen met je gevoel te voelen. Of dat vooral. En het hielp ook wel weer om mijn leven buiten eetstoornis groter te maken. Dus meer met vriendinnen af te spreken, weer naar school, weer dingen op te pakken. Waardoor ik minder tijd had voor mijn eetstoornis en meer tijd voor de normale dingen in het leven. En daardoor ook weer positieve ervaring op doen. Ja, en zo ging het balletje steeds verder rollen en merkte ik ook dat ik het de eetstoornis niet meer nodig had. Mijn advies voor als je nu struggelt met een eetstoornis is vooral iemand zoeken waar je je verhaal bij kwijt kan. En toch ook wel zorgen dat je gaat realiseren dat de wensen en de stem van de eetstoornis niet jouw stem zijn. En dat kan dus helpen door dingen op te schrijven van, hey, zo denk ik over dingen of dat uit te spreken naar iemand. En dan daar tegenover een gezonde gedachte neerzetten of iemand anders dat laten zeggen. Dus een ander soort gedachte in je hoofd. En dat is heel belangrijk. En ik denk ook dat het heel fijn is om afleiding te hebben voor of na het eten. Dat heb ik gedaan door heel veel spelletjes te doen met mensen. Waar je een beetje moet nadenken over tactiek. Dus een beetje skibbo. Dus niet heel heftig. Maar dat je in ieder geval afleiding hebt. En ja, zoek een manier om je gedachten uit je hoofd te zetten. Afleiding, praten, schrijven, muziek maken. Dat is wat ik zo zou aanraden. En motivatie zoeken. Doe dat door filmpjes te kijken op Insta of op YouTube. Of maak collages met dingen die je graag wil in je leven. Of dingen waar je blij van wordt. Hè? Als je daar meer mee bezig bent, dan gaat dat ook meer groeien. Krijg je meer ruimte in je hoofd. Dat zou mijn advies zijn.
Dankjewel, Siske, voor je mooie tips.
Ja.
Wat mij vooral raakte, is dat het ook niet erg is om afleiding te zoeken. Want je zit natuurlijk zo diep in je ziekte, dat je misschien zelfs denkt van, ja, als ik afleiding zoek, dan ga ik niet volledig de confrontatie aan, of weet ik veel wat.
Ja.
Maar inderdaad, ga lekker spelletjes spelen met je vrienden. Of ga wat je leuk vindt, ga op een terras zitten. Of zoek gewoon manieren om even jezelf de tijd en de ruimte te geven om de stem geen tijd en ruimte te geven.
Ja.
Wat op een later punt steeds makkelijker gaat worden natuurlijk. Maar in het begin kan inderdaad alleen al afleiding heel goed zijn.
Ja.
Motivatie op socials vond ik ook wel mooi. Dat je juist accounts gaat volgen. Niet van meiden die zo dun en mooi mogelijk willen zijn. Maar juist van iemand die ook herstellend is of
authentiek of
goede recepten voor eten waarvan je denkt, oh, nou, dit wil ik wel eten.
Ja.
Dus dat vond ik wel mooi.
Ja, zeker zo. En ook wat ze zei is, het is gewoon, als je bepaalde dingen eet, dan is niet alleen de periode naar gerecht toe heel erg dat de stem aanwezig is tijdens het eten, maar ook heel nog erg erna. Dus dat je dan kan denken van, heb ik hier wel goed aan gedaan of zo. En inderdaad, die afleiding, dat heeft mij ook heel erg geholpen. Dat je spelletjes gaat spelen, dat je gewoon er even niet mee bezig bent. Dus dat vond ik ook heel mooi. Ik vond heel mooi dat ze de verhaal wilde doen. En dat advies die ze ook zei van, praat er echt met mensen over en vraag die hulp. Dat is heel belangrijk. Dus ik vond het heel mooi wat ze zei.
Ja, en Siske is dan ervaringsdeskundig bij het Leontienhuis. Jij doet dat ook.
Ja.
Mocht je nou dit luisteren. En jij hebt het idee dat je misschien wel last hebt van de dingen die Iris heeft gezegd. Nou, neem dan vooral contact op met het Leontienhuis.
Ja, dat denk ik ook.
En stel, jij bent ook de ervaringsdeskundige.
Ja, kun je ook.
Neem ook contact op. Ja. En dan kan jij misschien wel ook jouw ziekte omzetten in een kracht.
Ja.
Om andere mensen te helpen.
Ja,
zeker. Dus dat wou ik nog even zeggen. Dan hebben we nog iemand.
Ja.
Lisette van Miert. Dit is een
diëtist.
Die specifiek is gefocust op oncologie.
Ja, dus zou denken niet meteen de link met een eetstoornis. En dat is ook een ander gebied, maar ze is wel diëtist. Dus ze weet er wel heel veel over. Dus ja, ook een deskundig iemand die er wat over gaat vertellen.
Zeker, daar komt ie.
Even aan mijn moeder vragen.
Wat leuk dat ik een tip mag geven. Nou, mijn tip zou zijn, laat je vooral niet verleiden. Ja, verleiden door leuke dingen, maar niet door de trends die opgelegd worden door anderen. En dan heb ik het over eten, maar ook hoe je eruit ziet. Dat is niet iets wat je meer zelf bepaalt, lijkt wel. Hè? Het wordt je opgedrongen, je ziet blaadjes en je denkt van, goh, zo moet ik eruit zien. En hoe bereik ik dat dan? Nou, dat is vaak met extreem sporten of met extreem eten. De trends die ons opgedrongen worden door anderen. En neem van mij aan, die trends veranderen. Was een aantal jaren geleden heel erg in om vooral glutenvrij te eten, glutenvrij brood. Vraag me niet waarom, want het is niet te nassen. Is het nu de trend om bijvoorbeeld veel meer veganistisch te eten of vegetarisch? Niks mis mee, maar ik wil aangeven, het is een trend. En natuurlijke trends lopen altijd door en er blijft altijd een staartje aan. Maar terug naar het niet laten verleiden. Jij bent wie je bent en niet een ander bepaalt wie jij bent. Dat moet je zelf uitzoeken en dat maakt het zo lastig. Want als je jong volwassen bent of net volwassen of later nog, je bent steeds jezelf aan het ontwikkelen. En dat je niet weet wie je bent is niet zo gek. En als je heel erg verandert, en dat is natuurlijk als je jong bent extreem, kan ik me ook voorstellen dat het heel onzeker maakt, omdat je niet weet waar je uitkomt. Maar laat het geen lijden worden. Laat het je niet opgelegd worden door anderen. Doe wat je wil. Gekletst wordt er toch. Dat was een tegeltjeswijsheid van mijn oma. En die liet zich ook niks wijs maken. Wel jammer, want deze vrouw was getraumatiseerd door de Tweede Wereldoorlog. En had bedacht, ik ga nooit meer me laten iets ontzeggen qua eten. Ik pak altijd iets lekkers. Maar niemand keek naar haar mentale stand van zaken. Want dat was natuurlijk de oorzaak van haar steeds willen eten. Niet omdat haar lijf dat vroeg, maar omdat haar hoofd dat vroeg. Heel lastig, heel lastig. En zo zal het natuurlijk met eetstoornissen ook veel complexer zijn dan wanneer je een beetje struggelt met hoe je nou het beste of elk voedingspatroon nu het beste bij jou past. Eén ding, blijf bij jezelf. Jij bent wie je bent. En hoe je er later uitziet, dat weten we niet. Maar hou jijzelf vast aan één ding. En blijf jezelf trouw. En zorg goed voor je lijf. Dat is tenslotte je tempel.
Dankjewel, Lisette, voor je mooie tips. Wat mij meteen triggerde, en daar begon je ook mee, is het laat je niet verleiden door de trends. Ik denk dat iedereen die TikTok wel een keer gedownload heeft of Instagram, je kan in een bepaald algoritme komen,
mm-hmm.
waarin jij misschien bepaalde trends ziet of bepaalde accounts wat vaker voorbij ziet komen. En dat kan natuurlijk best wel triggerend zijn als je veel dunne meiden ziet, waar je dan mee gaat vergelijken. En als je dan in dat algoritme blijft, dan is dat het enige wat je ziet. En dan denk je dat dat normaal is.
Ja.
Dus dat kon ik, daar kon ik me wel heel goed in vinden.
Ja, zeker. Ik ook. En ook wat zij over die etenstrend, en dat dan een bepaalde periode koolhydraatarm of glutenvrij eten helemaal hip is. Dat zijn etenstrends. En volgende maand is er weer iets nieuws. En daar hoef je echt niet allemaal mee te gaan. Het is vooral belangrijk van, wat voelt goed voor jou? En voor jouw lichaam. En waar krijg jij energie van? In plaats van met elke trend maar mee te gaan.
Ja.
En nu is eenmaal vegan en plant-based misschien een hit, maar nou ja, dit zegt iemand die dus geen vlees eet. Maar als jij wel goed voelt bij vlees eten, ga dan gewoon niet mee met zo'n trend. En doe gewoon waar jij je goed bij voelt. Dus dat vond ik ook wel, dat ze dat zei, dacht ik, ja, we zijn zo gevoelig voor al die dingen om maar mee te gaan wat iedereen doet.
Ja.
Dat ik dacht van ja, inderdaad.
Nou, en uiteindelijk kan ons lichaam ook heel veel eten verteren. Dus het is gewoon, ik denk, goed voor jezelf om na te gaan wat... Waar reageert mijn lichaam goed op? Jij hebt toevallig een lactose-intolerantie. Nou ja, als jij lactose gaat eten, word je gewoon doodziek. Dus nou, dat doe je. Ja. Het is misschien een heel duidelijk voorbeeld, maar
ja.
Je hoeft echt niet vegan te gaan eten als je denkt dat dat...
Als je daar geen zin hebt, nee.
Als andere mensen in jouw omgeving dat doen, of zo, als jij rundergehakt wil eten, doe lekker je ding.
Ja.
Maar goed, ik vond het mooi. Dankjewel, Lisette.
Ja.
Dan gaan we afsluiten met de twee Alpa-tips van de week. En dan ben ik heel benieuwd wat jouw tip is.
Mijn tip is... Vraag hulp. Als jij het idee hebt dat... je ook een beetje zulke gedachten krijgt... al is het een vroeg stadium... praat erover met iemand... en ga niet denken van... ik kom er zelf wel uit, want dat is echt heel lastig. Grijp alle hulp aan die er om je heen dan is. Praat met mensen over. En ja, dat zou ik echt... dat zou ik doen. Ik denk dat voor mij... dat ik die buikpijn had... en dat ik daar echt heel graag vanaf wilde. En dat ik daardoor in contact ben gekomen met een arts. En dat zij mij daarna niet meer loslieten. Dat is wel mijn redding geweest.
Ja.
Dus... ja, neem de hulp aan... en vraag om hulp. Houd niet voor jezelf.
Dankjewel.
En jouw tip?
Ik ben onlangs naar een cursusweekend geweest van Jan Geurt. En dat is een slimme man die mooie boeken heeft geschreven. Mm-hmm. En hij heeft mij geleerd dat alle gedachten er mogen zijn. En dat je het moment dat je er eigenlijk tegen verzet, is ook het moment dat ze grip op je krijgen. En om dat wat concreter te maken, als jij voelt dat iets niet onderdeel van jou is en je gaat je er... tegen verzetten, of je wordt boos op jezelf, of je straft jezelf, of je eet een appel en je voelt dat een slechte keuze was en je hebt daar vervelende gedachten over en je gaat jezelf vervolgens ook weer straffen over die gedachten. Hij noemt dat dan zelfafwijzing. Mm-hmm. Dat is ook het moment dat als je in dat loopje komt, dan krijgen ze ook grip op je.
Ja.
En wat ik daar heel erg heb geleerd is mag. Dus eigenlijk alles wat je voelt en denkt, mag gewoon.
Ja.
En als je dat echt doorleeft, dan krijg je gewoon een veel relaxer leven. En dan kan dat je heel veel rust brengen.
Ja, en het leven is ook heel mooi. Dus zoek die motivatie voor jezelf, want het is het echt waard.
Ja. Nou, dat was mijn tip. En ik denk dat dat ook de aflevering was.
Ja, het is het einde van de aflevering. Ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Ik wilde wel nog zeggen dat als iemand zijn verhaal bij me kwijt wil... of dat ik ergens bij meedenk, dan sta ik daar heel erg voor open. Dan ben ik heel bereid om anderen ook te helpen. Dus dan kun je een berichtje sturen persoonlijk op de Insta of de TikTok-pagina van de Alpenkast... en dan zal ik die ook, die beheer ik. Dus dan zal ik ze beantwoorden. En verder kun je ook achterlaten in de show notes wat je ervan vond. Of welk onderwerp je de volgende keer wilt horen.
Stel een vraag.
Of een vraag stellen, dan beantwoorden we die ook nog.
Zeker.
Dus bedankt en tot de volgende keer.
Dankjewel.